VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Vandaag niet vanuit Hilversum, maar vanuit het Spuittheater in Den Haag. Waar we weer aanwezig zijn op het Writers Unlimited Winternachten Festival. Een festival vol met literatuur, muziek en geschiedenis. En ook een festival dat ieder jaar een motto heeft. En dit keer is dat Who Wants to Live Forever? En gaat het veel over het denken over de toekomst, voortschrijdende technologie en het terugkerende verlangen naar het eeuwige leven. Maar Winternachten is en blijft vooral een festival dat gaat over boeken, over literatuur en poëzie. En dat komt allemaal aan de orde de komende 2 uur.
Ja, en in het komende uur gaan we in elk geval praten met David van Rijbroek over de oude dame of de oude man Europa, hoe je het ook maar noemen wilt, die het eeuwige leven misschien wel niet heeft. Want we gaan natuurlijk praten over de Brexit en ander Europees verdriet. We staan met Aziz Ayan stil bij het verschijnen van het 10e en laatste deel van de Berber-bibliotheek. En wetenschapsjournaliste Ellen Bruin gaat ons uitleggen hoe dat nou eigenlijk zit met dat eeuwige leven. We zijn natuurlijk razend benieuwd of ze zelf al even enige vorderingen heeft gemaakt op dat gebied. Dat gaan we allemaal doen.
Ja, en dan de column nog. Die is vandaag van een nieuwe columnist van OVT. Maar niet nieuw hier op het festival. Hij was hier al heel vaak, ook de afgelopen dagen, Abdelkader Benali. En natuurlijk ontbreekt ook de muziek niet. Vandaag met Rijmklets van de Zuid-Afrikaanse rapper Hemelbesem.
Ja, dit is sweer toch, maar dit is tijd. Dit is hoe Hemelbesem dit kyk. Ons moet teruggaan, ons swaarde uit die skede uitgryp en ons plek vind in die onvoltooide verlede tyd.
Ja.
Nou, je bent binnen.
Ja. Ja, ik ben hier.
Goed. Deze week kan niemand ontgaan zijn. Verloor premier Theresa May het van de politiek en het volk in haar pelgrimage voor een soepele Brexit. En deze week ook pleitte de Duitse AfD voor de afschaffing van het ondemocratische Europese parlement. Er is kortom alle aanleiding om stil te staan bij Europa en de democratie. Want leidt meer democratie nou juist tot meer of tot minder Europa?
Ja, en om ons daarover bij te praten, hier aanwezig natuurlijk David van Rijbroek. Want we zijn ook vooral benieuwd of de gemiddelde Europeaan, die lijkt de Brexit getuigd ervan, niet zomaar verleid te kunnen worden tot Europa. En David gaat uitleggen hoe dat komt en of daar iets aan te doen is, of Europa nog wel kan worden veroverd in de harten en hoofden van de burgers. David, welkom. Volgens mij hebben jullie gisteren ongeveer de hele dag gesproken over kan Europa nog in de hoofden en de harten van de onderdanen, de burgers, een plekje krijgen? Zijn jullie er inmiddels uit?
We zijn er volledig uit. Goed. Ja, het waren spannende.
Nou ja, dan zijn we klaar.
Dan zijn we klaar. Ja, ja. Dus, ik zou liever een beetje Zuid-Afrikaanse rap horen. Dat ja. Is wel zo aangenaam op een zondagochtend. Ja. Nou ja, het is natuurlijk de vraag. En wat we deze week gezien hebben was niet zo heel erg vreemd. Het stond wel een beetje in de sterren geschreven dat het de deal die mij uit de brand had weten te slepen toch echt maar een heel mager beestje was. Iemand in The Guardian schreef van dit is het soort deal dat je enkel ondertekent wanneer je een oorlog verloren hebt. En haar deal bestond erin dat je eigenlijk voor, nou ja, dus alles blijft hetzelfde, behalve dat we niet meer over mogen meepraten de 2 komende jaar. We kopen ons 2 jaar bij. Niet echt heel opwindend om de hearts and minds van het Britse publiek te winnen. Van het blijft even Europees, maar we hebben geen enkele vinger in de pap meer te brokken. Maar we zitten er wel tot onze nek en schouders in.
Nu schreef jij een artikel in The Guardian een tijdje geleden. En daarin schreef je niet zozeer de Brexit is het probleem, maar het referendum.
Nou, het Brexit-referendum, het wordt nu vaak gezegd van het problematisch is geweest dat over de Brexit ging. Nee, het problematische was om te beginnen dat referendum. Wat een idiotie van David Cameron om 3 jaar geleden inmiddels zo'n belangrijke kwestie aan te kaarten door middel een soort hartchirurgie over waar het met het Verenigd Koninkrijk heen moet. En om die hartchirurgie uit te voeren geven we het volk een oude roestige bottenbijl en ze mogen 1 keer meppen. Dat is wat er gebeurd is. Een hele onverstandige manier om aan zulke grote dossiers te werken.
Ja, want dan meppen we om een heel andere reden dan om de vraag die er gesteld wordt.
Wel, en David Cameron, bij elk referendum krijg je een antwoord op een vraag die je niet hebt gesteld. En David Cameron heeft het nog een beetje helemaal op de spits gedreven door te zeggen van, en als u niet voorstemt, dan vertrek ik. Nou, ideaal, dat zijn we van hem af. Nou ja, dat heeft toch echt meegespeeld in die besluitvorming. En ik geloof dat referenda, die kunnen op bepaalde manier nuttig zijn, maar als het gaat over grote, complexe aangelegenheden van hoe is onze toekomstig bondgenootschap met de Europese Unie in wat voor vorm ook, dan is een ja-nee-vraag die mag beantwoord worden door een bevolking waarvan je niet weet hoezeer die bevolking gedocumenteerd is, echt niet de slimste procedure.
Maar is het onderliggende probleem niet iets wat jullie gistermiddag hier op het festival ook aan de orde stelden? Voor Europa niet wat het voor België al in het klein is. In België voelen minder mensen zich Belg dan Vlaming of Waal. Ja. En in Europa voelen mensen zich eigenlijk geen Europeaan.
Ja, dat zou kunnen, maar dat is ook...
Ondanks dat er al zo'n tijd van Europa sprake is.
Ik denk dat er de afgelopen... Dat kan zijn. Ja. Maar je ziet wel dat dat niet vast ligt. Als ik kijk hoe in de afgelopen 20, 30 jaar... door een programma als Erasmus... bij een groot deel van de Europese samenleving... een Europees denken is ontstaan... dan zie je dat kan groeien, dat kan evolueren. Het probleem is alleen dat het Erasmus-programma... hoe sympathiek het ook was... het is een programma waar enkel hoogopgeleide
leg even uit wat het precies is.
Nou, ik ben zelf een van de eerste geweest die ervan geprofiteerd heeft. Ik was student in Leuven, ik studeerde archeologie. En plotseling kreeg ik een cheque op papier met een bedrag in EQ. Dat bestond toen nog, het was een virtuele munt. Een soort bitcoin vanuit Brussel uitgezonden, zeg maar. Virtuele munt, de voorloper van de euro. En met die cheque kon ik naar de bank gaan. En ik kreeg toen het bedrag van, ik denk het was een kleine 1000 euro. En ik mocht daarmee 3 maanden gaan studeren in Barcelona.
Ja, vanaf dat moment ben jij Europeaan geworden.
Ja, het probleem is, men zou ook Erasmus-programma moeten gedaan hebben... of moeten starten voor bakkersknechten en garagisten. Waarom een Europeaan? In Europa is er een enorme kloof aan het ontstaan. Het is een soort de Great National Divide, of de Great European Divide, tussen hoogopgeleide en laagopgeleide. En de hoogopgeleide denken Europees, omdat ze checks krijgen zoals ik het heb gekregen.
Juist. Laten we even naar, ik vermoed toch wel een aantal laagopgeleide gaan luisteren, dat die de zogenaamde woede over wat er in Europa allemaal ontbreekt en de woede die er onder mensen is. We luisteren even naar een fragment.
Et pas seulement les lobbies européens et de toutes sortes.
Once in a lifetime chance for us to take back control of this country. Can you hear me in the back?
Ja, dat alle mensen bij de Bruder hebben wij er natuurlijk ondergezet om het allemaal een beetje te verzachten. Maar David, voor alle duidelijkheid, dit is waar jij het over hebt. Er is een heel groot deel van Europeanen die niet... Ja, laten we zeggen, niet superhoog opgeleid zijn... die zich verwaarloosd voelen eigenlijk.
En terecht.
Terecht.
Er is woede. Er is woede over waar het met Europa heen gaat. Er is woede over de zeer beperkte inspraakmogelijkheden. Vroeger was de macht nationaal... en die nationale macht was gecontroleerd vanuit de bevolking. Maar het dak van de democratie is er vanaf gegaan. Je zou kunnen zeggen, vroeger waren nationale democratieën zoals een huis. De bevolking zit in dat huis en de regering zit op zolder aan de knoppen te draaien. Maar het dak is eraf gegaan en heel veel van de macht die op zolder zat... is gewoon vertrokken naar het Europese niveau. Dat is een soort wolk.
We zijn een huis zonder zolder en zonder dak.
Ja, en heel veel van die macht is gemigreerd, is verhuisd naar boven... maar is daarmee minder democratisch geworden. Ja. Ik had een debat gisteren met Luc van Middelaar... die daarover... Hij zit in die wolk. Hij heeft meegewerkt met Herman van Rompuy.
Medewerker van de grote Europese politie.
Ja, Frits Bolkestein, Herman van Rompuy, speechwriter geweest... en adviseur van Herman van Rompuy. Nou ja, hij heeft dus helemaal dat systeem meegemaakt... en heeft een prachtig boek geschreven... waarbij hij met een zekere afstand kijkt naar wat hij zelf heeft gedaan. En hij zegt van... Europa was vroeger een vrij... Dat was een regelgeving. Dat was een technocratische, bureaucratische club... die met de beste bedoelingen in de achterkamers... visquota aan het berekenen was. Maar die manier van werken kan je niet overplaatsen naar migrantenquota. Europa heeft de laatste 10 jaar te maken gekregen... met grote, dramatische gebeurtenissen. En de tijd van het rustige regelgeven is voorbij. Dus de Europese instellingen hebben moeten improviseren, kort op de bal spelen, politieke keuzes maken, waardoor die erg gedepolitiseerde Unie van weleer een zeer politieke Unie is geworden. Ja, want alleen die burger heeft nauwelijks iets te zeggen aan dat niveau.
Want eigenlijk is het een soort bevolgend paternalistisch systeem wat Europa in de jaren 50 droeg. Ja. Daar zitten we nog steeds mee opgeschreven en we hebben eigenlijk geen nieuwe instrumenten. Nu vergeleek jij een paar jaar geleden, als ik het goed heb, Europa met, sterker nog, jij zei het niet zo, maar boven het artikel stond de kop: Europa heeft een nieuwe kolonie en hij heet Europa.
Ja, dat is ook zo.
Vertel.
Met leven in Europa vandaag, het is misschien een beetje ongebruikelijk om het zo te stellen, een beetje chockerend om te horen, maar leven onder Europa vandaag is niet zo heel erg verschillend als leven onder een laat-koloniale administratie. En ik zeg laat-koloniaal, ik heb het niet over vroeg-koloniaal geweld en fysiek geweld, daarover gaat het niet, maar het idee dat er boven de hoofden van de bevolking een administratie is die beweert het goed voor te hebben met de burgers, maar het nog beter voor heeft met de bedrijven, is een situatie die je aantreft in het Congo van de jaren 50, in het Nederlands-Indië van de jaren 30 en in het Europa van vandaag. En dat zorgt voor, ondanks die beste bedoelingen, zorgt dat voor frustratie. Want een soort, hoe zal ik het zeggen, een organisatie, een bureaucratie die niet laat, die niet zorgt voor participatie, leidt altijd tot frustratie. En dat is wat we nu aan het zien zijn in Europa.
Ja, maar als je nou die twee sentimenten vergelijkt, het anticolonialistische sentiment uit de late kolonies tegen de onafhankelijkheid aanhangend en het sentiment van nu. Het lijkt erop dat het sentiment van toen, van die, zeg maar in de kolonies, dat daar ook iets ontbouwends in zat. De mensen hadden een alternatief, hadden iets om naartoe te leven. Ja. En hier lijkt het vooral alleen maar boosheid. Dus het sentiment is misschien te vergelijken, maar wat moeten we daarmee?
Nou, je ziet in de rechtspopulistische nationalistische partijen dat zij meer doen dan alleen maar beuken tegen het Europese stelsel. De Brexit was een alternatief. Het heeft mij nooit kunnen overtuigen. Mm-hmm. Maar je kan niet zomaar zeggen dat het enkel kritiek is. Wat interessant is, is te zien dat die nationalistische stromingen van vandaag, die zijn tot voor kort zeer eurofoob geweest. Zeer anti-Europees. En het lijkt alsof er de laatste weken een kentering is beginnen te groeien. Marine Le Pen heeft deze week nog gezegd van, zij hoopt natuurlijk op een riante uitslag bij de Europese verkiezingen in mei. En het idee van uittreden of uitstappen uit de Europese Unie is voor Marine Le Pen niet langer het belangrijkste. Degenen die eurofoob zijn, zullen zich nu Europees organiseren.
Oh ja, maar hoe moeten we dan de AfD lezen die deze week voorstelt het Europese parlement maar af te schaffen? Dus dat is niet, dat is toch niet
dat
helemaal
is vrij apart. Zij lopen achter wat dat betreft.
Mm-hmm. Duitsland op achter.
Wel, sowieso, de opkomst van radicaal rechts is het Duitsland 20 jaar later aan het gebeuren. De AfD. België is al sinds de jaren 90 geconfronteerd geweest, sinds Zwarte Zondag geconfronteerd geweest met de opkomst van radicaal rechts. Duitsland is daar 1,5 jaar geleden mee geconfronteerd, of 2 jaar geleden. En dus wat dat betreft is het niet zo verbazend dat daar een andere klok wordt geluid. Je ziet wel bij andere radicaal rechtse partijen in Europa dat die vandaag hebben beslist van wacht eens, we kunnen nog iets veel slimmer doen dan de Europese Unie kapot maken van buitenaf. Namelijk hem kapot maken van binnenuit.
En daar past dus ook het afschaffen of het kritiek op de instanties op.
Wel, maar ik denk er zal na de Europese verkiezingen een heel groot radicaal rechts-nationalistisch eurofoob blok ontstaan binnen het Europees Parlement. Mm-hmm. En die zullen zien dat ze veel macht zullen krijgen op die manier om Europa een bepaalde richting uit te dienen. Hun bevolkingen verlangen drastische maatregelen over migratie. Die zullen dat Europees Parlement niet afschaffen als ze daar eindelijk macht zullen krijgen. Tot nog toe, wie extreem rechts was en in dat Europees Parlement zat, deed niet veel serieus wetgevend werk in de commissies. Men gebruikte dat parlement om de centen op te strijken en om cameratijd te hebben tijdens plenaire sessies.
Als we nog even stilstaan bij die verontwaardigde, ongelukkige burger, hè, die eigenlijk decolonisatie zoekt. Ja. Hij krijgt ontzettend, en zij krijgen ontzettend veel aandacht in de pers, overal. Je kunt de televisie niet aanzetten of ze zijn er. Wat moet er gebeuren om die mensen voor Europa te krijgen? Of moeten ze voor Europa? Hoe lossen we het probleem op?
Wel, ik denk het idee dat je het ziet als hoe moeten we hen redden en hoe moeten we de boodschap beter brengen en hoe moet Europa communiceren, dat getuigt van een paternalisme wat opnieuw doet denken aan de laat-koloniale contexten van we zullen nog eens uitleggen waarom onze aanwezigheid hier goed voor hen is. Zo gaat het echt niet lukken.
Maar hoe dan wel? Want wel, het verhaal moet toch verteld?
Het verhaal moet verteld, maar het verhaal van die mensen moet ook verteld. En dat verhaal, we zeggen ja, we laten die boze burgers nu al voldoende aan het woord en elke nieuwsuitzending mogen ze schreeuwen. Ja, dat lijkt mij een beetje mager. Ik vind wat president Macron deze week in Frankrijk heeft opgestart, Le Grand Débat National, vind ik van een moedige en van een moed die ik op dit ogenblik in Europa op maar weinig plekken zie.
Leg uit wat het precies is.
Wel, geconfronteerd met de volkswoede van de gele hesjes over heel Frankrijk. Duurt trouwens inmiddels 2 maanden en ze hebben een kerstvakantie, weet het ook. Als je er in Frankrijk in slaagt om een kerstvakantie te overbruggen met sociaal protest, is er echt iets aan de hand. Als de foie gras het niet krijgt weggeduwd, dan heb je echt wel een probleem. En dus hij beseft van, hij heeft het op verschillende manieren proberen op te lossen. Ten eerste, we moeten praten over die ecologische transitie. Niet genoeg, nog meer rellen. Vervolgens heeft hij €100 extra beloofd aan de leefloners, wat hem handenvol geld zal kosten en al zijn hervormingsplannen voor de komende jaren zal dwarsbomen. Het kost hem geloof ik €10 miljard op zijn begroting. Dat is echt niet niks. En nu heeft hij besef van, wacht eens, er is misschien een goedkopere en efficiëntere manier om de volkswoede te kanaliseren in plaats van met €100 te gaan gooien. En die bestaat erin om burgers te betrekken via de burgemeesters met een groot nationaal debat. Frankrijk heeft al jaren een instelling, le CNDP, le Commission Nationale du Débat Public, het Nationale Comité voor het Publieke Debat. Enkel in Frankrijk wordt dat helemaal zo geïnstitutionaliseerd. En die zijn normaal gezien bevoegd om burgers te betrekken bij discussies over, moet hier een pijpleiding, een parking of een industriegebied komen. Nou, die organisatie gaat vanaf deze week tot einde maart over heel Frankrijk burgers bijeenbrengen om niet alleen hen te laten schreeuwen voor de camera dat Europa afschuwelijk is en verfoeilijk, maar die organisatie, die burgers worden nu gevraagd om mee hardop na te denken. Ik hoop dat ze het goed zullen doen. Mm-hmm. Ja, dus, luistert nou. Ja,
dus de gele hesjes zijn eigenlijk misschien het begin van een herstel van een debat over Europa en van het een Europa-gevoel.
Kijk, in de koloniale tijd, ik ben er op dit ogenblik een boek over aan het schrijven.
Ja, dat hebben we over Oost-Indië, geloof ik.
In de koloniale tijd zie je hoe in de jaren 30 de Nederlands koloniaal bewind alles fout heeft gedaan. In de zin van, er is volkswoede. Ja, maar nee, dat is geen volkswoede. Dat zijn een paar leiders die hen aan het opkloppen en aan het opfokken zijn. Dus die zullen we wegsturen naar een interneringskamp ergens diep in Nieuw-Guinea. En dan zal de rust terugkeren. De onrust is alleen maar gaan groeien. En ik vind het Macron nu slimmer aanpakt dan de Nederlandse koloniale overheid destijds. Mm-hmm. Door te zeggen van, we kunnen dit niet zomaar toeschrijven aan problematische volksmenders zoals Luc Mélenchon en Marine Le Pen. We moeten de burgers zelf ook aan het woord laten. Het lijkt mij een verstandige keuze.
Ja, maar alleen laten praten, is dat niet waarschijnlijk te weinig? Want Europa is als economisch begonnen. En jij kwam net met het voorbeeld van de EQ's die jij kreeg, die jou voor Europa hebben gewonnen. Is het dat ook financiële mogelijkheden aan de onderste klasse geven, is dat niet nog het allerbelangrijkst?
Maar natuurlijk, er is een structurele, er is op alle vlakken vorm van ongelijkheid. Er is een economische ongelijkheid tussen de armen die armer worden en de rijker die rijker worden. En er is een politieke ongelijkheid tussen burgers die eigenlijk steeds minder te zeggen krijgen en de macht die steeds hoger en abstracter wordt. Dus die twee vormen van ongelijkheid komen samen. Uiteraard, je moet streven naar economische, zeg maar, herstel, economische onrecht gaan bestrijden. Maar tegelijkertijd kan je dat niet doen zonder ook politieke participatie mogelijk te maken.
Goed. Nou, het wordt spannend. Ja, over 10 jaar praten we er weer verder over. Kijken waar we dan zijn.
Ja. Nou, wie weet nog wel iets eerder. David van Rijbroek, bedankt. Wij gaan in de muziek luisteren. Hemelbezem met Rijmklets.
Ja, ik ga een beetje sneller wezen vanaf. God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. Ik zeg God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. Mijn My hele concept se context kom van 'n concept ek secondes. Mis hoe ek blom in die omtrek van jou context van. Wie dan om klaar verbeel, wie dan die taal gesteel. O wat die kraal beheer, of die man wat die skape deel. Sikke vraag. Wel het hinne my nie, het was een anomalie. Wat in een manier is het Afrikaans as hy praat binnen my hier. God praat Afrikaans, brother, God praat Afrikaans. Ek is oorreed dat God praat Afrikaans. God praat Afrikaans, brother, God praat Afrikaans. Ek is oorreed dat God praat Afrikaans. Luister. Luister, al wat jy moet doen is om te luister. Ek wou het eers helemaal ook westiek, maar van Woester, Vredendal en Blackheed. Ooral waar die woorde val, oor een man was hektiek. So Sodom en Gomorra was die oomlik dan elektriek. Ek die liedse woord in my oore, van God ondou. My lot is nou om te kyk soos Lotse vrou. In plaas van sout was het toe suiker soet. Even hy Bybelboek geskrywe ook wat David roep. Binnen hulle se wiel en Satan loop soos een brillende leeuw. Ek hoor het nou nog in my om te saan. Bro, ek sê jou dan, God praat Afrikaans. God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. God praat Afrikaans.
Ja, hemelbezem, oftewel Simon Witboy. Simon, ja, God praat Afrikaans, het is een nummer van je, maar het is ook een boek, hè? Want je bent ook een voorvechter van de Afrikaanse taal.
Ja, taal zie ik als een baie vele belangrijke topic in Zuid-Afrika. Hediglijk, Afrikaans is my confidence. Dit ben wie ik is als mens. En dit is hoe ik mij kan omschrijven en beschrijven, dus binnen in de taal. En in Zuid-Afrika, in de gestandardiseerde idee van de taal, is dit toch niet inclusief. Zo daar ben miljoenen mensen wat niet hulle zelf, hulle stories kan uitdrukken in dit wat hulle taal is niet, ja.
Ja, maar is het zo dat, dat het Afrikaans dat op zijn retour is in Afrika, dat het Engels overheerst? En dat je daarvoor campagne voert voor het Afrikaans?
Ja, Afrikaans is steeds de meest belangrijkste in commerciële velden in Zuid-Afrika, in sport, sociale kringen. Dit ben ook de steentaal waarop mensen steen. Maakt niet zaak wat er taal jij praat niet. Zo bijvoorbeeld, jij krijgt Xhosa, Venda, Zulu, Pedi. En al hier die talen, wanneer ze omgaan in het publiek en praten, dan steen hulle op een Afrikaanse woord hier en daar wanneer hulle praat. Dit ben de gom van Zuid-Afrika, ja.
Oké, het is het cement van de samenleving. Maar is het niet zo dat die taal besmet is door de apartheid?
Ja, alles heeft een lelijke verleden, amper alles. Ja? Mijn zinning, ook in de boek, is dat alles wat ons gebruikt vandaag. Ja, zoals een toastbroodje. Iemand heeft een fout gemaakt in het verleden met het. Langs de vier vergeten. Ja? En toen het hard geraakt. En daar die persoon was dalk ook gestraft. Want het was een gruwelijke fout. Ja? Maar vandaag zien we ons niet net die fout van het verleden. Nee? Ons gebruikt het in die toekomst in. Zo, voor mij ben die verleden van Afrikaans kompost. Waaruit een mooie bloem van Afrikaanse groeien tot en met vandaag. Ja. En in die toekomst gaan. Ja.
Ja, nee, en alleen al het woord rijmklets, of is het nou kletsrijm?
De gestandardiseerde, beschaafde woord is kletsrijm.
Juist.
Maar hip-hop ben een genre van rebellie. En onze rebel deert te zeggen. Rijmklets. Want je moet eerst in staat wees om te kan rijmen voor je kan kletsen. Ja,
Goed. Hey, dankjewel.
Ja, dankjewel. We horen je nog meer. En we gaan na 11 ook praten over een verre voorvader van je, Hendrik Witboy. Ja. Who Wants to Live Forever is het thema van het festival dit jaar. En voor mensen die dat willen, het eeuwige leven, schreef wetenschapsjournaliste Ellen de Bruin 10 jaar geleden een zelfhulpboek getiteld Onsterfelijkheid voor Beginners, alles wat je wilt weten over het eeuwige leven. En afgelopen jaar debuteerde ze als romanschrijver met het boek Onder het IJs, waarvoor ze in november de Anton Wachterprijs ontving. Ook die roman gaat zijdelings over voortleven na de dood. Ja, goedemorgen Ellen.
Ja, goedemorgen. Dank je wel dat je dit boek weer een beetje tot leven wekt.
Mogen we voor we gaan eerst aan jou vragen hoe het met je eigen verlangen naar eeuwigheid zit? Of heb je dat niet?
Ja, toen ik dit boek schreef, zei ik dat ik onsterfelijkheid wilde bereiken. Ik beschrijf verschillende manieren en een daarvan is door het schrijven. En nou ja, daar ben ik aardig mee op weg. Nu ook met de Anton Wachterprijs, waar ik heel blij mee ben. Dus ja, vooralsnog gaat het goed.
Het gaat de goede kant.
Dank je wel.
Ja, dat is natuurlijk het voortleven in je werk.
Ja, precies.
Ja, dat was de laatste van de 5, geloof ik. Maar de eerste, dat is eentje die heel simpel klinkt, is eigenlijk gewoon niet doodgaan. Hè?
Ja, dat is het makkelijkste als je toch...
Ja, maar in praktijk blijken ze toch altijd weer te sterven, die mensen die ermee bezig zijn.
Ja, dat is jammer.
Maar men is er al heel lang mee bezig. Je gaat in je boek terug tot de tijd van de alchemisten. Hoe zat het ook weer? Wat was een alchemist precies? Is dat tussen een dokter en een tovenaar in? Of?
Ja, het is eigenlijk... Alchemisten waren een soort van voorlopers van de wetenschap. Kijk, als we over 2 eeuwen of zo... of 3 eeuwen, 5 eeuwen naar OVT gaan luisteren... dat bestaat dan natuurlijk nog. Dat is dan nog steeds een historisch radioprogramma. Dan denken we misschien... oh, die wetenschappers uit zo vanuit de 21ste eeuw... Dat stelde niet zoveel voor, dat was allemaal maar onzin. En dat is eigenlijk een beetje zoals wij nu naar de alchemisten kijken. Je moet bedenken, in die tijd, in de middeleeuwen... dat die alchemisten bezig waren, was de wereld veel bezielder dan die nu is. Dus overal zat leven in. Mensen dachten dat metalen in de grond groeiden... zoals baby's in hun moeder groeiden. De alchemisten waren ook niet op zoek naar een soort nieuwe kennis. Eigenlijk waar ze naartoe wilden was oude kennis. De Prisca Sapientia, dus de oude pure kennis... die verloren is gegaan, maar die wilden zij dan terugvinden.
Ja, zij dachten van helemaal in het begin... de mens die het dichtst bij God zat, had het meeste kennis.
Ja, die had de puurste kennis.
En men werd eigenlijk steeds dommer.
Dat is zo'n hellend vlak idee. Je komt het nog steeds wel vaak tegen in de samenleving. Vroeger was alles beter. Dat is eigenlijk een heel alchemistisch idee.
Maar als het dan met de zoektocht naar het eeuwige leven gaat... dan werd er toch vaak gezocht naar iets als een steen der wijze... of een levenselixer of een boom van het leven.
Ja. Ja.
En je zucht er een beetje bij. Hoe komt dat?
Ja, ik vind het heel grappig. Die steen der wijze. Ja, wij kennen die nu natuurlijk vooral uit Harry Potter. Ja. Het is een heel mooi idee. Ze wilden eigenlijk op zoek naar het allerzuiverste materiaal dat er was. En ze hebben dus allerlei scheidingsmethoden ontwikkeld in die tijd... om maar op zuiverder en zuiverder en zuiverder materiaal uit te komen. Want ze dachten, als je dan iets aanraakt met zulk zuiver materiaal... dan verandert het in goud. En je ziel die verandert ook meteen mee. Die transmuteert en die wordt dan onsterfelijk. Ze dachten dat je met zuiverheid onzuiverheid weg kon nemen. Ja, dat is wel een mooi idee, toch? Het is,
Ja, want een
van... Zoals Kamagurka ooit zei, vroeger was zelfs de toekomst beter.
Het is heel erg een Kamagurka onderwerp, inderdaad. Ja, absoluut.
Want jij behandelt een 14e eeuwse alchemist, Nicolaas Flamel... waarvan sommige mensen nog steeds denken dat hij nog leeft.
Nicolaas Flamel, ja, die leeft nog. Ja. Hij is begin 14e eeuw werd hij geboren. En ze hebben ook wel een soort van sterfdatum. Maar ja, toen gingen ze daarna in dat graf kijken. Dat graf was natuurlijk leeg. In de 18e eeuw heeft ook iemand tegengekomen die hem weer ontmoet heeft. Dus hij leeft nog steeds. Hij zat trouwens ook in, hoe heet die film ook weer? De nieuwste film uit het Potter-universum. De Grindelwald film. Daar had hij ook nog een klein rolletje in.
Daar wist ik niet dat Harry Potter ook echt historische personen worden gebruikt.
Ja, zeker. Het was een vriend van Dumbledore.
Ja.
Maar hij heeft dus ook echt de steen der wijze gevonden. Hij heeft een oud Joods geschrift heeft hij op een gegeven moment aangekocht. Wat hij helemaal niet kon lezen in die tijd. Heeft hij heel veel moeite voor gedaan om dat uiteindelijk te kunnen lezen. En toen heeft hij daadwerkelijk die steen der wijze gemaakt. Toen heeft hij dus ook metaal in goud veranderd. En met dat goud heeft hij ook heel veel goede werken gedaan. Hij heeft ook wel had ook de gewoonte volgens mij om zijn eigen beeltenis op allerlei huizen aan te brengen. Dat was dan iets minder netjes misschien. Of iets te arrogant. Maar hij is daarna ook onsterfelijk geworden. Mensen gingen natuurlijk dat huis plunderen. Dat huis is trouwens, ik ben daar een paar jaar geleden geweest als research voor dat boek In de Marais. Dat was een restaurantje geworden waar ze smakenalchemie bedreven.
Okay.
Heb ik heel gezellig gegeten. Je moet altijd goede research doen voor je boek. Er lag natuurlijk niets meer in dat huis. Dat was allemaal weg. En ik geloof dat Nicolas Flamel en zijn vrouw Pernelle, die zijn later in India gaan wonen. Waar de wijsheid nog wat puurder was dan bij ons.
Ja. Volgens de hele mythe dan. Hè? Ja. Want we zitten nu nog steeds op de eerste variant. Laten we op de tweede overstappen, de wederopstanding. Daarvan kwam ik in je boek een iets eigentijdse persoon tegen die er in de jaren 60 mee begonnen is. Is natuurlijk ook veel ouder, dat wederopstandsidee. Maar een Robert Ettinger, dat vond ik wel een mooie hoofdpersoon in dat hoofdstuk.
Robert Ettinger, dat was een wiskundige en natuurkundige. Hij is in 2011 overleden. Ik heb hem nog ontmoet. Hij was in de jaren 60 bezig met het idee dat als je je lichaam na de dood kon laten invriezen, dat het dan misschien weer ontdooid kon worden. Ontdooid in de dubbele betekenis van het woord. Op het moment dat de wetenschap zo ver was dat ze je lichaam weer konden repareren. Dus dat ze de schade die was toegebracht door ziekte of anderszins, dat ze die weer konden herstellen. En dan kon je gewoon weer tot leven gewekt worden.
Hij
kon
weer rond gaan wandelen. Hij is geloof ik 92 geworden.
Hij is wel oud geworden.
Heeft zich laten invriezen. Dus een heel oud gerimpeld mannetje wordt dan ontdooid. En dan ziet hij zichzelf weer rondlopen. Dat is het idee.
Nou ja, hij denkt dan natuurlijk wel dat er allerlei kleine nanorobotjes zijn die hem gaan repareren. Die je in de bloedbaan, in het lichaam overal los kan laten. En die dan allerlei reparaties verrichten. Dus dat ze dan weer jong en fris zijn.
Het schijnt vooral iets van mannen te zijn, hè, dat invriezen.
Het is meer iets van mannen, maar je moet ook bedenken, die Robert Ettinger, die is natuurlijk in 1918 geboren. Dat was een beetje iemand met ouderwetse ideeën. Vroeger dachten ze dat wetenschap vooral een mannending was. Tegenwoordig worden we daar gelukkig wat wakkerder in. Ik ben ook in Detroit bij zo'n club geweest. Bij het Cryonics Instituut. En dat zijn een beetje nerdy types toch wel. Die denken dat dat kan. Die er op die manier over nadenken. Het is ook een heel een soort van emotie bijna losgekoppeld. Je hebt het gevoel alsof je in een aflevering van de Big Bang Theory terechtkomt.
Nee, want je hebt bijvoorbeeld, hoe heet hij nou weer? Die dat boek, prachtige boek over mensen die naar Mars willen geschreven heeft. Een Nederlands schrijver. Ik ben even zijn naam kwijt. Joris van Kasten, dank je, Abdel. Die heeft dat prachtige boek geschreven over mensen die naar Mars willen. De hele wereld rondgegaan op zoek naar Mars-fanaten. En dat waren allemaal losers, kwam hij tot de ontdekking. Heb jij ook zo'n soort ontdekking gedaan met mensen die dat eeuwig leven willen? Moet dat iets compenseren voor wat op aarde niet helemaal gelukt is?
Nou, dat is eigenlijk een beetje flauw om te zeggen. Want eigenlijk zijn we natuurlijk allemaal losers, toch?
Jij zegt het, ja.
Hebben we, maar jij ook. Ja. Ik bedoel, we hebben allemaal wat te compenseren. We moeten allemaal gewoon het probleem van onze sterfelijkheid moeten we mee in het reinen komen. En sommigen doen dat op de ene manier en anderen doen dat op de andere manier. Ja. En ik heb in mijn boek ook een soort stroomschema opgenomen dat je je eigen favoriete manier kunt
vertellen
met pijltjes.
En wat was die voor jou?
Wat ik net zei, ik wil graag voortleven in mijn werk.
In fictie, ja. Want we hadden het nu over invriezen. En jouw roman waar je die prijs mee gewonnen hebt, heet Onder het IJs. Maar die gaat niet over invriezen.
Nee. Dat is wel een goede link inderdaad. Ja. Nee. Die gaat over een andere manier van voortleven na de dood. Kijk, mijn vader is een jaar of 15 geleden overleden. En toen had ik voor het eerst de ervaring dat als iemand die heel dichtbij is staat overlijdt, dat hij dan na zijn overlijden eigenlijk nog dichterbij is dan daarvoor. Dus ik had echt het gevoel dat mijn vader in mijn huis was. Dat hij bij mij woonde op dat moment. Dat hij in de woonkamer lag. Wat natuurlijk niet zo was. Voor de duidelijkheid. We hebben het over vreemde dingen gehad, maar dat was toen niet zo. En in mijn boek Onder het IJs vertel ik over een jonge vrouwelijke wetenschapper die heel erg verliefd was op haar hoogleraar. Maar die hoogleraar overlijdt plotseling en dan moet zij op zijn onderzoeksreis naar de Noordpool klimaatonderzoek gaan doen. Maar zij voelt die man nog de hele tijd om zich heen. En ze wil eigenlijk heel graag weten, voelde hij ook iets voor mij? Maar hoe komt ze daar nog achter? En ze wil ook heel graag zijn onderzoek afmaken. En eigenlijk, dat hele boek speelt zich af in een periode van 7 weken. Dat is een oud boeddhistisch idee. Dat je dus eigenlijk 2 keer sterft. Eerst sterft je lichaam en dan 7 weken daarna sterft ook je ziel. En in die periode van 7 weken speelt zich dat boek af. En voelt zij die man nog heel erg om zich heen. Ja. En hoopt ze dat...
Blijft de geest daar nog rondhangen?
Ja,
ook.
Ja.
Want dat is ook een van de methodes, hè? Als geest voorleven.
Ja, dat is ook een hele goeie. Dat we voorzweven dus eigenlijk is dat. En het idee is dan dat je hebt een stoffelijk lichaam, maar je hebt ook een onstoffelijke ziel. En sommige mensen denken, mijn lichaam gaat dan wel dood, maar mijn ziel gaat nog verder. En die kan eventueel ook opgenomen worden in een soort oersoep van bewustzijn en daar dan weer opnieuw uitgeboren worden.
Ja, nou, voor mensen die het allemaal na willen lezen en willen weten welke methode voor hun het meest geschikt is. Is dat boek van 10 jaar geleden, is dat er nog?
Het ligt hier. Het is fysiek. Ja.
Je had moeten vragen, heeft het het eeuwige leven?
Ja. Ja. Nou, het is voor mij eerlijk gezegd wel een beetje de geschreven variant van de 2009-2019 challenge. Ik moest het ook weer opnieuw lezen. Ik dacht, goh, interessant boek eigenlijk. Ja,
goed.
Ik hoop wel ook dat mijn roman Onder het IJzer het eeuwige leven gaat krijgen.
Ja, oké. En die is zeker nog te krijgen.
Die is
uitgegeven bij Prometheus. En ja, wij gaan nu hier weer luisteren. Ellen de Bruin, bedankt. Wij gaan jullie hier weer luisteren naar muziek van Hemelbezem. En wat ga je doen?
Ik ga doen De Leeuw.
De Leeuw, oké.
Het was een paar maanden toen die zoon die in mijn leven barst. Dat was een paar geraamtes rond in mijn klerenkast. Toen mijn maanharen nog onder mijn schedel was. Toen ijver mij gestoord het, gelabelde pastoor. Ik was een leier bij geboorte, independent view. In die lange gras, gecamouflage als een enkel leeuw. En die feit bleef blij. Als ik gebril het voor jullie, dan was het 5 mijl ver. En hulle beginne prijs blij sê dat hy is 5 ster. Nou lijkt het mij dat 5 ain't fair. Als je wonder hoe ik voel, wel, kijk mij steert. Dit hangpap en reflecteer shame. Dus je altijd dat brazen met bang wees en kween. Wanneer ik hard skree en reem. Die brul wat ik soms brul is ook hartseer en pijn. Maar Hemelbezem is een leeuw. Hemelbezem is een leeuw. Hemelbezem is een leeuw, is een leeuw, bra. Hemelbezem is een leeuw. Hemelbezem is een leeuw, is een leeuw, bra. Hemelbezem is een leeuw. Hemelbezem is een leeuw, is een leeuw, bra. Hemelbezem is een leeuw. Dank je wel.
De column van Abdelkader Ben Ali.
Ja, en nu denkt u natuurlijk, nu ga ik luisteren naar Abdelkader Ben Ali. Dat gaat inderdaad dadelijk gebeuren. Abdelkader Ben Ali, welkom. Je bent een van onze nieuwe columnisten. Want we hebben nieuwe columnisten en we hebben nog bestaande columnisten en daar zijn we allemaal heel blij mee, voor alle duidelijkheid. Abdel, we hebben je gevraagd om allerlei redenen. Ik wil je toch even kort introduceren voor de meeste mensen kennen je natuurlijk. Je hebt dat pleit voor je geschiedenis gestudeerd in Leiden en je bent ermee gestopt. Dat pleit ook voor je. Je hebt Bruiloft aan Zee geschreven, een prachtig boek, gelijk in de prijzen gevallen. Je bent zoon van een Marokkaanse slager, geloof ik, als ik het goed heb, in Rotterdam. En je loopt hard. En ik geloof dat je vader ooit zei, hardlopers, dat zijn allemaal, wie het hard loopt, komt het laatst. Hoe was het weer? Dus er was iets met je vader die daar iets moois over zei. Weet je niet meer.
Ja.
Goed. En je bent vader zelf van een prachtige 1-jarige dochter. Dus hoeveel meer redenen kunnen we hebben om je aan tafel te vragen? En het zijn vast dingen die allemaal terug gaan komen in je columns. We zijn in ieder geval benieuwd naar je eerste column. Het woord is aan jou.
Ja, dankjewel Jos. Midden jaren 80 van de vorige eeuw ontdekte ik in het gebouw van een voormalige HBS de aantrekkingskracht van de geschiedenis. Van de Rotterdamse Berkelsalaan naar de Delfgouwstraat van mijn basisschool was maar een paar 100 meter wandelen. Maar voor mijn gevoel was het een wereldreis. De huiskamer van ons kleine appartement rook naar Marokko. Maar Marokko was ver weg. Het eerste wat migranten verliezen is hun geschiedenis. In het statige schoolgebouw met zijn grote klaslokalen en hoge ramen kreeg ik nieuwe verhalen aangereikt. Elke dag is Kotjakje ziek, midden in de week maar zondags niet. Ook de trekschuit trok voorbij. En dan was er het bombardement op de stad. De winderige koolsingel, een litteken van de tijd. Het licht dat door de ramen naar binnen gleed viel ook over de gang, waar de boekenkasten stonden. Kasten volgepropt met oude National Geographics. Het natuurtijdschrift, vol prachtige foto's, maar ook reportages over farao's, ontdekkingsreizigers en wereldveroveraars. Op een willekeurige plek sloeg ik het tijdschrift open en mijn oog viel op een schilderij van een kleine man gezeten op een groot paard. Omringd door honderden soldaten, toegejuicht om zijn leiderschap, heldhaftigheid en groots verstand. Wat ik ervan begreep was dat deze meneer, hoewel geboren in de tijd van de trekschuit en postkoets, er moderne ideeën op nahield. Een beest was hij ook. Ruksigloos marcheerde hij zijn troepen door Europa om zijn gezag te laten gelden. En in Katwijk lunchte hij op het strand. De joie de vivre van een self-made man. Dat sprak me wel aan. De kleine grote man kwam uit Corsica, zijn naam was Napoleon. Die middag nog rende ik naar de bibliotheek en leende alle dikke boeken over deze man en las me suf. Wie je bewondert, die schrijf je een liefdesbrief. En mijn liefdesbrief werd een werkstuk dat ik volplakte met plaatjes uit de National Geographic van triomferende L'Empereur. Vol trots leverde ik het werkstuk in. Door dit werkstuk te voltooien had ik zelf ook een stukje geschiedenis geschreven. Over de geschiedenis schrijven was deelnemen aan de geschiedenis. Ik kreeg er een 8 voor. Thuisgekomen vroeg ik aan mijn ouders: waar waren wij toen Napoleon er was? Daar hadden ze geen antwoord op. Lief kind, zei mijn moeder, niemand heeft de boekhouding van onze voorouders bijgehouden. Wij zijn gebracht door de wind. Mijn vader bromde: er is een grootvader. En die had een grootvader. En die had een grootvader. En ze heten allemaal Ahmed. En wat wil je verder nog weten? Tja, wat moest ik hiermee? Had Napoleon een teveel aan geschiedenis, dan ik zeker een te weinig.
Ja, Abdelkader, bedankt. De bibliotheek was waarschijnlijk heel belangrijk voor je.
Ja, daar ben ik gevormd als mens en ook later als schrijver, zeker.
Ja. Nee, dankjewel.
Ja, het volgende onderwerp gaat ook over een bibliotheek, namelijk de Berber Bibliotheek. Dat is een reeks van 10 boeken, waarvan het laatste deel nu is uitgekomen. En voor we erover gaan praten, luister even naar een heel kort fragmentje. Ja, dat is afkomstig uit het programma Paspoort, uit de vorige eeuw alweer. Aan tafel zit Aziz Aynan, initiatiefnemer van die reeks de Berber Bibliotheek. Goedemorgen, Aziz.
Goedemorgen.
De man die we net hoorden zingen is een van de 4 dichters die nu in dat allerlaatste boek van jullie reeks zit. En dat was ook een goede vriend van jou, hè?
Ja, dat is Mohamed Shasha. Hij is opgenomen. Ja. In de bloemlezing Vallende Tijd. En een groot dichter en een hele grote vriend van mij.
Ja. Ja. Leg nog even uit wat de Berber Bibliotheek eigenlijk inhoudt is.
Heel eenvoudig. Het zijn klassiekers uit Noord-Afrika. Dan moet je denken aan de Hermansen Revers van Noord-Afrika. En die hebben we vertaald naar het Nederlands.
Ja, Maar ik begrijp uit het nawoord van jou... Uh-huh. dat veel van die dingen in de eigen taal helemaal niet bestonden. Dat eigenlijk door die Mohammed Chacha, die we net hoorden zingen...
Ja.
Die boeken voor het eerst in het Berbers zijn uitgegeven.
Nou, David van Rijbroek had het helemaal het begin van het programma. Hè. De koloniën en dergelijke. Er komt natuurlijk ook een administratie mee dan. Maar met die administratie komt ook een andere taal mee. En dan wordt er dus in die taal wordt er geschreven. De bevolking moet ook in die taal deelnemen als het gaat om de bureaucratie. En ja, in Noord-Afrika zijn er superveel overheersers geweest. Dus voortdurend werd er in een andere taal geschreven. En momenteel wordt er dus in Noord-Afrika of in het Frans... of in het Arabisch of Spaans geschreven.
Ja.
En niet in de eigen taal, het Tamazight, het Berbers.
Het Tamazight,
ja. En Mohammed Chacha die kwam in 1977 in Nederland... begon in de jaren 80 een uitgeverij voor Berber-auteurs. En die veroorzaakte een revolutie. Want hij liet die schrijvers in hun eigen taal schrijven. Dat was ongekend. Ja. En misschien is dat voor ons in Nederland... wij schrijven gewoon en wij lezen Nederlands... Het alfabet, die letters, dat is voor ons heel normaal. Maar ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik een gedicht in het Berbers zag... dus nog niet las, gewoon in het Latijn... ik keek ernaar en ik dacht, ik kan dit niet lezen. Ik was zo geprogrammeerd dat de Berbertaal onleesbaar is. Dat je het alleen maar kunt spreken.
Ja, wij hoorden net van Abdelkader dat hij nog met boeken en tijdschriften is opgevoed. Maar jij bent helemaal zonder literatuur opgevoed thuis, hè?
Ik ben een beest. Nee, dat vertelde je mij,
dat er geen boeken in huis waren.
Één boek.
Ja.
De Koran. Ja. Maar ik kan geen Arabisch lezen. Dus net als Abdelkader Benali werden wij naar de bibliotheek gestuurd. Veel kinderen thuis. En in de bibliotheek, daar lette de bibliotheek Karis... was ook een soort van oppasser. Dus dan, je kon daar lekker rondrennen en stripboeken lezen. En in die bibliotheek in Haarlem lazen wij ook. We verslonden ook het ene boek naar het andere boek.
Maar Aziz, zeg je nu eigenlijk dat die nieuwe teksten... in het Berbers in het Latijnse schrift worden genoteerd en niet in het Arabisch?
Nee. In wezen is de Berbertaal, die bestaat in wezen, het Tifinagh... duizenden jaar oude taal, die wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Er is op een gegeven moment is de keuze gemaakt om in het Latijn te schrijven. Ik heb hier een boek van Sesje bij me. Het is radio, maar goed, even voor jou. Dit is gewoon Latijn.
Ja,
dus, als jij een cursus Berbers neemt, kun je het lezen en begrijpen.
En ik dacht dat het woord Berbers niet meer gebruikt werd... zoals Eskimo niet meer gebruikt wordt. Maar is het omwille van de lekkere alliteratie... dat Berberbibliotheek toch mag? Of moeten we Tamazight zeggen?
De BBBB inderdaad. De Berberbibliotheek. klopt. Voor mij is het niet zo'n probleem. Ik weet niet anders. Kijk, in het Berbers zeg je niet, ik ben een Berber.
Nee.
Dat bestaat eigenlijk niet. In het Berbers zeg je, ik ben Amazigh. Dat klopt. Maar ik vind het niet vervelend. Voor mij is het misschien wel zelfs een geuzennaam.
Een geuzennaam, ja.
Ja. Laten we naar die boeken gaan, die klassiekers. Ja. Hoe ben je ooit op het idee gekomen dat te doen? Daar zat ook die Chacha achter, hè?
Ja, Chacha begon dus die uitgeverij. Ja. En dat revolutionele idee. En vervolgens dacht ik, oké, mijn ouders zijn naar Nederland gekomen. Voor een beter leven. En voor het betere leven hadden ze papieren nodig. Namelijk de vergunning. Een Nederlands paspoort. En dat kregen ze. Abdelkader Benali zei net... bij migranten... zij vergeten de geschiedenis. Het is niet helemaal waar. Als je verhuist... dan raak je altijd spullen kwijt. En als je migreert, dat is verhuizen... dan verlies je zaken. Zoals onderdelen uit je geschiedenis. Mijn ouders die moesten keihard werken. Mijn vader werkte in de fabriek, de hondenbrokkenfabriek. En mijn moeder werkte thuis. Dat was een andere fabriek, kinderenfabriek.
Ja. Met z'n hoeveel waren jullie?
We negenen thuis, een elftal met mijn vader en mijn moeder erbij. Ja. En dat was keihard werken in die fabriek. Dus ze hadden helemaal geen tijd om die verhalen te brengen, die geschiedenissen. En toen dacht ik, oké, mijn ouders hebben dus die papieren voor ons geregeld. En nu is het voor mij tijd om andere papieren te regelen. Namelijk de boeken, de verhalen. En dat is eigenlijk het basisidee van de Berberbibliotheek.
Ja. Nou wordt die bibliotheek vandaag of eigenlijk gisteren afgesloten... met de presentatie van dat tiende deel. En dat tiende deel, dat zijn gedichten uit de jaren 80 en 90. Maar toen ik dat doorlas, dacht ik... het is enorm actueel.
Dat was schrikken ook voor mij.
Ja. Het gaat eigenlijk over dat verzet wat er nu plaatsvindt in de Rif.
Het tiende deel zou eigenlijk een roman moeten zijn. Maar de actualiteit die drong zich zo op. Momenteel is er in het noorden van Marokko, in de Rif, is er ook een kleine revolutie gaande. Mensen gaan de straat op en eisen emancipatie. En vragen ook het land om zelfreflectie. Van wie zijn wij eigenlijk? Waarom staan wij zoveel corruptie toe? En waarom gaan wij op deze manier met elkaar om? Waarom wil iedereen weg uit dit land? Hè? Dat zijn grote vragen. Ik dacht, oké, als dit nu gaande is in de Rif, dan kan er niet omheen. Dus toen ben ik dus gedichten gaan opzoeken van de vier grote dichters uit de Rif. En ik schrok me rot, want de gedichten uit de jaren 70 en 80, dat gaat over vandaag. Dat betekent dus dat het verleden antwoord heeft op vandaag. En ja, als ik gedichten lees van Nederlandse dichters, veelal uit de jaren 70, kan ik ze bijna niet meer begrijpen. Hè, omdat ze over een bepaald tijdsbeeld gaan. En deze gedichten zijn in de jaren 70 en 80 geschreven. En die laten mij het nieuws, die laten mij de Rif beter begrijpen.
Ja. Is jullie hebben nu het tiende deel, is het op? Zijn de Reven, de Hermansen en de Mulische uit de Rif en Noord-Afrika op?
Nee, ik ben op.
Jij bent op?
Ja. Ja, ik.
Je gaat wat anders doen.
Ja, ik heb die 10 boeken samen met uitgever Jurgen Maas gebracht. En ik hoop dat wij andere uitgevers en andere literaire agenten hebben geïnspireerd ook om meer naar het gebied te kijken. En ook om meer gedichten en verhalenbundels en romans naar Nederland te brengen en naar Vlaanderen te brengen. Er is zoveel moois en ik moet weer gaan schrijven.
Ja. Misschien kan Abdel het vaandel overnemen.
Ik heb ontzettend veel respect voor wat Aziz Aynan met Jurgen Maas heeft gedaan, zijn uitgever. Want het is toch al een project van bijna 10 jaar, denk ik, om die Bijbibliotheek in Nederland te introduceren. Prachtige auteurs, ik heb er ook een aantal van gelezen. En er staat ook zelfs een vertaling van een gedicht van mij in deze bundel.
5
kwam ik achter. Kijk, je had het over die actualiteit van nu in de Rif. Onze ouders komen uit de Rif. Onze ouders zijn in de jaren 60 weggegaan om dezelfde problemen die nog altijd in de Rif spelen. Dus dit verhaal, de problematiek springt echt over de generaties heen.
Omdat jullie tweede rangsburgers zijn in Marokko.
Onder andere.
Ja, we moeten afronden.
We moeten nu gaan afronden. We moeten even plaats gaan maken voor het nieuws van 11 uur. Daarna gaan we hier door op Winternacht. Onder meer met Connie Braam, met Nelleke Noordervliet en natuurlijk ook met muziek van Hemelbezem. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. Ja.